De stroom.
Ik neem wel wat mee. Zo. De DJ water heeft.
Over oldschool motherfuckers gesproken.
Water. We drinken water en thee. Ik vond het zo leuk dat je bestuurbare autootjes doet, want ik doe bestuurbare vliegtuigen.
Echt?
Ja. Maar ik heb ze alleen nog maar gemaakt. Ik kan ze nog niet besturen. Want het probleem is, als je het leert, storten ze neer. En ik vind ze nog te mooi. Pepijn Schoneveld hier. Je luistert naar de podcast Pep Talk. Ik stel de grote en kleine vragen des levens. En in deze aflevering vraag ik me af, is reven het leven? Het antwoord ga ik zoeken met DJ Jean. Is het Jean Engelaar of Jan Engelaar?
Nee, het is gewoon Jan Engelaar.
Oh, Jan Engelaar.
Boerendorp, hè? Nou ja, stad. Want de Renen waar ik vandaan kom heeft stadsrechten vanuit de middeleeuwen. Dus hoe klein het ook is, het is
oppassen wat je zegt. De stad Renen. Ja. Je bent DJ, grondlegger van de muziekstroming House. Alle hits uit mijn jeugd zijn zo'n beetje van jou. Get Ready for the Launch natuurlijk. Love Come Home. En iedereen van mijn leeftijd weet wat er komt als hij fluisterend Lift Me Up hoort. Ja. Hij is de meest geboekte DJ van Nederland. En Master of Wheels of Steel. Wat zijn Wheels of Steel? Laten we daarmee beginnen.
Ja, dat is een beetje een disproportionele term geworden eigenlijk.
Maar wat? Ik weet helemaal niet. Wat zijn Wheels of Steel? Wat
nou,
zijn dat?
Dat zijn eigenlijk draaitafels. Hier op de achtergrond, prachtige achtergrond.
Ja,
waar ik nog
mijn
een
huis.
Pick-up zie staan.
Ja, er staat een oude pick-up.
Nou, dat is een Wheel of Steel.
Oh, ik dacht dat namelijk dat de platen de wheel. En toen dacht ik, ja, maar dan ben je de master of Wheels of
Vinyl.
Vinyl.
Nee. Wheels of Steel, dat zijn oorspronkelijk de Technics draaitafel waar elke DJ die zichzelf respecteert in de DJ wereldwijd eigenlijk de afgelopen 40 jaar op gedraaid heeft.
Ja.
Maar de Wheels of Steel oorspronkelijk zijn dus de Technics draaitafels, de SL1200s, waar altijd op gescratcht en gemixt werd door alle DJ's ter wereld met vinyl.
En je hebt het zelf ooit, ik heb het filmpje gezien. Hoe dronken was je in dat filmpje? Of was je toen?
Heel erg. Maar dat is gewoon eigenlijk standaard elk weekend zo.
Oh ja?
Ja, niet dat ik er trots op ben of zo. Moet daarbij wel zeggen, even tussen neus en lippen door, dat het me wel steeds zwaarder valt. Dus ik probeer wel wat te minderen van een litertje wodka op een avond naar de helft. Dat is toch wel beter voor iedereen en alles en vooral voor mijn gezondheid.
Maar in dit geval was het goed, want toen heb je jezelf gekroond tot master of Wheels of Steel.
Ja, maar dat pakte niet altijd goed uit wat betreft de gevolgen daarvan. Want ik werd natuurlijk wel beschimpt en als idioot afgestempeld voor mensen die mij verder niet kenden natuurlijk. Ik was al eigenlijk een beetje een rebel. Ik heb al een beetje een grote bek altijd door de loop der jaren gehad. Ik neem geen blad voor mijn mond. Vandaar ook dat ik nooit een manager heb gehad of zo. En die zeiden al tegen mij, Jean, is kansloos. Jij bent onhandelbaar en je laat je niet sturen. Maar dat filmpje, ja, dat heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Inmiddels is het geloof ik ook alweer een jaar of 20 geleden.
Ja.
En in een opportunistische, maar vooral kats van de kaart bezopen bui.
hoeveel wodka zat er toen in?
Nou ja, dat verschilt nog wel eens per weekend. En of het de eerste, tweede of derde boeking is. Als ik het zo terugkijk, denk ik dat dit wel de derde boeking geweest zal zijn van die avond.
Want je had de skills. Rijden.
Maar respect de skills,
maar het is toch mooi. Ik vond het ook mooi om te zeggen. Het is natuurlijk heel Nederlands om te zeggen. Ah, maar het is ook mooi toch dat iemand gewoon zegt, ik ben de beste.
Ja. In Amerika kan je dat prima doen. Hè? Als jij LeBron James of Michael Jordan bent, dan kan je zeggen, je bent de beste basketballer. Ja. En dan vinden mensen dat geweldig en dan vereren ze je. Maar het is wel een bekend verhaal dat hier in Nederland is wel een volk. Je moet niet te hoog van de toren blazen, want dan maai je je kop eraf, zeg maar. En dat wordt niet gewaardeerd altijd evenveel. Ik deed dat toen wel in een beetje een gefrustreerde bui, omdat Tiësto toen net opzetten. Die ging eigenlijk ten opzichte van mij erop en erover, wereldwijd. En ik liet het toen een beetje liggen. Ik was de eerste die een paar jaar daarvoor de hele wereld overging. Ik toerde in Australië, Las Vegas, Amerika, Mexico, Zuid-Amerika. Alleen, niemand wist het, omdat er nog geen social media was. Het was nog net voor die social media. Dus ik ging de hele wereld over en dan was ik weken zoek en geen mens wist waar ik was. En ik kon dat natuurlijk ook niet laten zien, omdat er nog geen social media was. Dus ik was een beetje, ik was gewend altijd de nummer 1 DJ van Nederland te zijn.
En ineens was daar Tiësto.
En ineens komt daar die Tiësto.
Teringlijn.
En ik hoorde iedereen, ja, die Tiësto, goed bezig. En ik dacht, wat de fuck moet die gast nou, weet je wel.
Ja.
Ik voelde mij aangetast in mijn hegemonie in mijn
ego.
Nummer 1 positie in mijn ego. En ja, een kinderachtig dingetje natuurlijk. Maar toen voelde ik dat zo van... Hé, hey, je moet niet... Wat is dit?
Ik ben de master.
Ja, ik ben de master of the wheels of steel.
En ben je nu nog steeds? Ben je nog steeds de master of the wheels of steel?
Voor mezelf in ieder geval wel. Dat is... En voor heel veel oldschool fans van mij ook wel. En weet je wel wat leuk is van die uitspraak? Toen werd het echt een dingetje van... Ah, gast, jongen, het kan toch niet waar zijn dat hij zo uit de hoek komt en dat hij dit zegt. Maar uiteindelijk op lange termijn, nu na al die jaren, is het een soort gimmick geworden. Ja. En eigenlijk heeft het tij zich ten goede gekeerd wat betreft die uitspraak. Want nu, elke week, vooral tieners en studenten, die komen nog steeds nu, elke week naar me toe als ik in het land draai. Hey Sean, master of the wheels of skill, respect the skills. Kill Johan Derksen. Dus het is uiteindelijk, in den beginnen heeft het me niet veel goed gedaan. Maar op lange termijn, alles zwakt natuurlijk af. Hè? En dan kan het tij zich ook keren nogmaals. Ja, ja. En heeft het eigenlijk alleen maar een leuke vervolg gekregen.
Ja, heel goed. Ja. Ik zal je heel even uitleggen waarom je hier zit. Deze week is ADE. En waarom je hier zit is omdat tijdens ADE komen twee van mijn grote liefdes samen. Namelijk Amsterdam. En clubs, feestjes en sociale aangelegenheden. Daar hou ik heel erg van. Maar techno, house en dance. Ik was laatst ook weer naar digital. Ik kom niet in de muziek. Dus toen dacht ik, ik ga deze week naar ADE. Dus dan wil ik jou vragen. Eigenlijk wou ik jou vragen om mij uit te leggen wat house nou zo mooi maakt. Wat de liefde voor house is. En ja, iedereen zegt altijd reven is leven, toch?
Dat maar zoek je een verklaring voor het feit dat je er niet in kwam op digital ook?
Nee, ik ken die muziek niet zo goed, die vorm van muziek. En ik kom er niet in. Ik vind het op een gegeven moment saai worden. Dat is een beetje, wat
cruciale vraag. Ligt dat aan de festivalsetting of ligt dat aan de muziek?
Dat is een goede wedervraag die je me stelt. Dat
omdat je zegt, ik ben
niet
een clubman, ik hou van clubs.
Ik hou heel erg van clubs.
Dan is het niet vanzelfsprekend dat je het ook op een festival naar je zin hebt. Als je van die intieme sfeer van een club houdt, zeg maar, waar je nog wel enigszins contact hebt met je medemens. En op een festival is het natuurlijk allemaal wat anoniemer en wat grootschaliger opgezet.
Ja, maar ik heb het ook wel als ik in een club als... ik was een tijd een van de laatste keren in de Marktkantine bijvoorbeeld. Daar werd ook flink... Ik weet ook het verschil tussen house en techno en zo niet. Ja, maar daarom zit je hier. Dus ik ben wel. Ja. Dus het is niet een waardeoordeel, maar het is daarom wilde ik je vragen... wat maakt reven het leven?
Ja. Nou, dat zijn eigenlijk toch twee verschillende dingen die je daar aankaart. Die verschillen tussen de verschillende soorten house. Mm-hmm. En reven is leven is daar weer een soort van vervolgvraag op.
Ja.
Dus ik zal proberen beide te beantwoorden. Wat betreft de muziek is ook super lastig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de gemiddelde uitgaander door de bomen het bos niet meer ziet. Met al die verschillende stromingen die er gaande zijn. En die elk jaar eigenlijk... Ja, ik noem het altijd maar... Het beestje krijgt elke keer weer een ander naampje. Maar het komt steeds weer op hetzelfde neer. Ik bedoel... Wat nu helemaal... de termen zijn deep house, bass house. En dat zijn eigenlijk... Ja, heel eerlijk, ik vind het absurd en bespottelijk, die termen. Maar op de een of andere manier... moet dat blijkbaar voor het plaatje, voor het marketingplaatje... om weer een stroming...
Een nieuwe naam te geven
en het weer interessant te maken... Uiteindelijk gaat het helemaal nergens over. Want zowel bass house als deep house, het is zo met elkaar verweven. En je moet bijna een soort van componist zijn om op basis van de beats en de akkoorden, om daar nog een onderscheid tussen te maken en dat weten te plaatsen.
En wat is dan, wat is house?
House is voor mij een verzamelnaam van al die substromingen in de house. Dus degene die ik net opnoem, Future House. Hè, dat was een paar jaar geleden, 3-4 jaar geleden, die Oliver Heldens tijd. Heeft dan net een ander baslijntje met een ander sintje erover. En dan heb je de Deep House, wat ze nu Deep House noemen. Dat is helemaal geen Deep House. Want de Deep House, oorspronkelijk uit de jaren 90 is dat ontstaan. Dat is bijvoorbeeld een Kerry Chandler. Dat is echt Deep House, laag in tempo... smooth, ze zouden het nu misschien een beetje loungy noemen zelfs. Dat is de oorspronkelijke echte deep house. En maar nu plotseling, tot mijn grote verbazing, een paar jaar geleden, in één keer verzint iemand dat dan. Ja, deze plaat, dat is dan een house hitje. Deep house.
Ja.
En in één keer, deep house, we moeten deep house maken. En dan gaan ze ervan uit dat dat ook maar... Maar de deep house van nu, het is helemaal geen deep house. Dat is gewoon house.
Maar want kijk, bijvoorbeeld als je het hebt over... Kijk, popmuziek zou je uit kunnen leggen. Je hebt een couplet, refrein, couplet, akkoordenschema, een zanger. Hoe zit dat met house? Het is beats?
Nou ja, nou, dat is wel belangrijk wat je zegt. Want popmuziek, daar heb je natuurlijk ook 10, 15 substromingen.
Maar er zit wel altijd een soort basis.
Ja, dat is bij house natuurlijk ook. Dat is een vierkwartsmaat en een bassdrum en een hi-hatje. En een baslijntje.
Dat is house.
En dat is house. En ja. Dat, zo simpel is het. Ik bedoel, een goede producer die zet in 5 minuten een basis neer voor een houseplaat.
En is dat ook wat mensen zo lekker eraan vinden? Dat het een soort. Ik heb wel eens in de club was en dat ik dacht, het lijkt wel een soort hartslag. Of het is een soort.
Ja,
is
ja.
Dat het waarom mensen het zo lekker vinden? Of?
Goede house. Ik noem het die substroming die ik net allemaal opnoemde. Ik praat liever over groovy of funky house, omdat dat mij het meeste aanspreekt qua term.
Mm-hmm.
En wat ik daarmee bedoel is gewoon inderdaad die basis van echt goede house is piano of saxofoon akkoordjes. Is niet te zwaar op de hand. Kijk, bijvoorbeeld techno is wat rauwer. En tech house ook. Dat is wat iets minimalistischer. Dat is, ja, het is toch heel erg verwant aan soul en disco. En dat ik ben een ontzettende disco freak. Een echte goede house, echte house in de basis. Dat, nogmaals, dat is toch wel ook een beetje gezellig. Het heeft een goede groove. En daardoor ga je automatisch bewegen.
En ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van disco.
Ja, ik ook. Ja, echt de disco freak.
Maar dan zou je kunnen zeggen dat ik heel erg van house hou. Want dat is dus disco met een beat.
Ja.
Dus ik ben dan van de klassieke house waarschijnlijk. Dus als ik naar ADE ga, moet ik naar een feest gaan waar...
Ja. Waarschijnlijk vind jij bijvoorbeeld Roog en Erik I ook goede DJ's, of niet?
Weet ik niet.
Die draaien dus die stijl. En ik zelf...
Ik ken alleen DJ Chesto.
Ja, nee, echt? Nee. Maar ik zelf zit dus ook het liefst in die sfeer. Ik ben natuurlijk 10 jaar lang de resident DJ van de bekendste club van de wereld geweest.
Hoe was de IT? Want ik hoor zo vaak mensen over de IT, dat het daar gebeurde.
Nou, daar gebeurde het dus ook.
Wat is dat?
En ja, dat is heel moeilijk te omschrijven. Dat was een bepaalde magie van een aantal zaken die daar samenkwamen, die de sfeer vormden. Dat was de zaak zelf. Het bizarre luid- en gelichtsysteem voor die tijd.
Een vrije sfeer heerste er ook, hoor je altijd?
Ontzettend, het was echt een vrijstaat. Alles kon, alles mocht daar, alles kwam daar samen. Van studenten tot hoeren en shawarmaboeren, van taxichauffeurs tot kunstenaars. Alles kwam daar samen in die IT en was ook saamhorig. Dus je had allemaal hetzelfde doel. Dat is namelijk kats van de kaart raken en helemaal uit je plaat gaan. Van 11 uur op het moment dat je daar binnenkomt tot 5 uur op het moment dat het sluit. En het was zelfs zo erg, dat zie je nu niet meer. Jij ook waarschijnlijk niet in de clubs hier in Amsterdam. Het was zo erg dat elk weekend om 5 uur als het sloot, stonden er nog steeds diezelfde 1500 man binnen die er om 11 uur binnenkwamen. Ah, dat stonden ze al in de rij. En om 5 uur werd er dus met flesjes en dingen op de bar. Oorverdovend. Sommige mensen stonden dan ook echt zo met hun handen op hun oren.
Ja.
Ging 1500 man met flesjes bier en hun glazen op de tafels en op de bar rammen. Dat was oorverdovend lawaai. En fluiten en gillen, omdat 5 uur veel te vroeg was.
Echt?
En toen is het fenomeen afterparties ontstaan in Amsterdam. De Dino's, de Lexion.
Nou, ik hoorde wel laatst dat wat vrienden van mij, die gaan heel vaak naar de Church. Dat is zo'n hardcore gay tent in Amsterdam, waar ze allemaal verschillende feesten hebben. En iemand, wat oude iemand, die was mee een keer een avond. Ik was daar niet bij, ik ben er sowieso nooit geweest. Maar die was een beetje ontroerd toen hij daar was. Omdat het zo'n hele vrije plek, waar alles gebeurt. Ze hebben ook darkrooms en zo.
Ja.
En die zei ook, die was een beetje ontroerd, omdat het hem... Hij voelde ergens de IT weer een beetje. Zo'n plek
echt,
waar alles kan. En hij zei, dat is de enige plek nog een beetje...
Wat
voor de rest
daaraan
is het natuurlijk.
Doet denken.
Ja,
ja dat was echt... Ja, het was uniek in de wereld. Het is niet voor niks dat iedereen van over de hele wereld... vanuit elke uithoek van de aarde... die kwam daar naar de IT. Elke grote artiest van Michael Jackson tot Prince... die wilde daar graag naar binnen. Om te zien wat daar nou toch gaande was.
En wat... want... Als je het hebt over is er even leven, dat is dus, het is lekker, zeg maar technisch gezien is het lekker om op zo'n beat te dansen of het te draaien, toch? Dat is een beetje wat het is.
Nou ja,
ja of
als jij die term gebruikt, raven is
ja,
het leven.
Ja, het is gewoon, het rijmt ook.
Maar het is inderdaad leuk bedacht. En voor mij,
Master of the Wheels.
Voor mij gaat die vlieger ook wel op, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, want wat vind jij dan, zeg maar, de als je het niet hebt over de muziek. Dat snap ik dan nu wel waarom dat lekker is. En dat voel ik natuurlijk ook wel eens soms. Maar wat is de, zeg maar, de belevenis? Wat zijn de belevenissen? Ja.
Nou, het is ook een lifestyle daarnaast altijd voor mij geweest. Hè?
Wat is dat?
Reven is het leven. Dat, ja, dat is een heel breed begrip wat alles eigenlijk wel samenvat zoals ik de afgelopen 30 jaar geleefd heb. Wat ik daarmee bedoel is dat het voor mij niet in het weekend ophoudt met een paar plaatjes opzetten. Maar dat mijn hele leven ook door de week daarop is afgestemd, op het DJ-leven. En wat is dan het DJ-leven? Nou, in mijn geval nog een oldschool DJ-leven. Dat is namelijk door de week bijkomen van wat je in het weekend allemaal
toch
fout
je slaapt
doet.
Uit tot 12 uur of zo?
Ja,
toch?
Slapen uit
ik
tot 12 uur.
Ja. Oh. Laten we daar.
Nou, dan ben jij ook een van de lucky few.
Ik ben eigenlijk ook een
maar
DJ.
Voor 90% van de mensen gaat die vliegen natuurlijk niet op. Die moeten gewoon naar hun werk.
Tuurlijk.
En ik heb nooit gewerkt. Ik kan draaien, DJ zijn. Hoewel dat tegenwoordig nu het een miljoenen business is geworden. En is het natuurlijk een hele serieuze business geworden. Ja. Maar ik benader het nog steeds als een verkapte hobby waar ik toevallig mijn geld mee verdien. En I live that life. Dat echte DJ-leven van vroeger. Dus drank en drugs, in mijn geval dan alleen drank. Maar gezelligheid, blijven hangen als de tent dicht is. En dan door de weeks proberen er weer bovenop te komen. Door middel van compensatie, gezond eten, naar de sportschool. En op die manier leef je eigenlijk dat echte oldschool DJ-leven. Wat nu trouwens, wat ik net al aangaf, helemaal veranderd is. Omdat het te serieuze miljoenenbusiness is geworden.
Ja, ja, ja.
En er te veel bij komt kijken.
En je beleeft het dan. Wat kan je gewoon een leuk avontuur vertellen? Wat je wel eens mee hebt gemaakt?
Nou,
zeg maar.
Die rij
ik neem ook dat het gewoon avontuur beleven
is. Die rij-anekdotes. Laat ik gewoon beginnen hier.
Een anekdote
in Amsterdam
die je nog nooit hebt verteld, bijvoorbeeld. Pablo Escobar, dat had ik gezien.
Dat kennen we nu inmiddels wel natuurlijk. Nou ja, wat ik nooit heb verteld is een lastig verhaal. Maar ik zal proberen wat dingen uit de IT. Is toch wel leuk, hè? Wat daar allemaal plaatsvond. Dan ga ik echt iets vertellen wat ik nog nooit verteld heb.
Nou, doe maar.
Je had daar een drugshond. Maar dat in de vorm van een persoon dan, een mens. Ja. En die ging dus met een spiegeltje bij de wc's. Die wc's die waren net als hier, was een gedeelte nog boven een deur waar je dus overheen kon kijken. En als die deur dan iets te lang op slot zat, dan ging die drugshond, die man, die ging dus met een spiegeltje over die deuren heen kijken of daar dus drugs verhandeld werd. En ze hielden dus ook in de gaten of ze mensen met z'n tweeën de wc in gingen.
Ja, ja, ja.
Om te kijken.
Dus dan gingen ze samen gebruiken.
Dat was echt een dingetje in de IT. En wat nou uiteindelijk het doel was van is al die drugs in beslag nemen. Maar dat ging natuurlijk niet naar de politie. Het ging regelrecht naar boven, naar het kantoor.
Echt?
En zo werden er kilo's coke in beslag genomen. En ja, wat er dan
dat werd verhandeld dan waarschijnlijk.
Ik denk dat uiteindelijk gewoon doorverhandeld werd. Want dat ging echt om kilo's per week of per maand.
En niemand weet wat daarmee gebeurd is. Mm. Zijn er verhalen over?
Ja, maar ik moet natuurlijk ook wel een beetje
oppassen.
Een klein beetje discreet blijven. Dit
ja,
is
ja.
Al een beetje over de top. Ander verhaal. Manfred, de toenmanige eigenaar die ik net al even aangaf.
Manfred?
Ja, dat was de ken je die echt niet?
Nee, Manfred, wat een goede naam. Manfred.
Oh, nou, toch wel de meest iconische figuur uit het uitgaansleven ooit in Amsterdam. Dat moet je echt eventjes.
Oké, ik weet het nu bij deze.
Moet je, nou,
DJ Jean, Chesto, Manfred.
Manfred Lange. Jij bent echt bleu.
Maar goed, daarom zit je hier. Dus,
ook wel leuk, want dan kan ik je een beetje brieven.
Ja.
Manfred Langer, die was dus iemand. Die hield natuurlijk ook wel van een beetje gekkigheid als icoon van de Amsterdamse uitgaansscene. Dus een van zijn trucjes, ik draaide op vrijdag op heteroavond en op zaterdag op gay night, 10 jaar lang. En die gay night was natuurlijk zijn ding. Hij als oppergay van de gay scene Amsterdam. Dat keek hij elke week naar uit. En op vrijdag, met die heteroavond, kon hij mooie centjes pakken. En op zaterdag dan moest alles helemaal glimmer, glitter en glamour zijn. Dus goed. Stevast, zeer regelmatig op de avond zelf, als ik stond te draaien rond een uurtje of 1, als het loos moest gaan. En het ging naar zijn zin niet helemaal loos. Dan kwam hij naar mij toe. Naast mij stond uiteraard de lichtjockey. En dan ging hij naar de lichtjockey toe. En dan zei hij tegen hem, hier heb je, had dan zo'n literfles poppers.
Ja.
Poppers ken je wel?
Ja,
of niet,
ja.
Nou, dat wordt normaal in zulke kleine flesjes van 10 milliliter of zo. En hij had dan zo'n literfles poppers. En dan zei hij met zijn Oostenrijkse accent tegen mijn lichtjockey, Milko, klim naar boven. Je kon dus via van die lichtpalen allemaal, kon je op dat lichtplafond komen. Ja. Best wel een tricky verhaal om daar bovenop te komen. Maar goed, die lichtjockey moest dan naar boven klimmen. En daar stonden de rookmachines. En dan was dus de bedoeling dat er een glas poppers in die rook ging. Om een sfeerverhogend effect te gaan bereiken. Kwam Milko weer naar beneden geklommen. En dan stond die Manfred naast mij en naast Milko. En dan moest ik een bepaalde plaat draaien die hij dan goed vond. En dan zat er een hoogtepunt in en een roffeltje in de break. En dan zei hij, ja, Milko, opgelet. Nu gaat het gebeuren. En dan moesten wij precies, Milko moest dan op die rookmachine drukken als dan die plaat van mij uit de break kwam. En dan... En dan werd die hele it volgespoten met poppers.
Nee.
Of je het nou leuk vond of niet, en je gebruikte helemaal geen drugs, stond je daar dus op die dansvloer. En dan werd daar dus gewoon een halve liter poppers die dansvloer opgespoten.
En dat is een middel die volgens mij veel in de gay scene wordt gebruikt om te ontspannen.
Het geeft ook een tijdelijk, een 10 seconden, een gigantisch euforisch effect. Een beetje vergelijkbaar, denk ik, met ballonnetjes nu. Mm-hmm. Je gaat even helemaal uit je plaat. En dan stond je dus als nietsvermoedende, bijvoorbeeld eerste keer bezoeker. En dan kreeg je in één keer een halve liter poppers.
Dat is gewoon drogeren.
En toen kon dat dus allemaal nog.
Toen kon het ook niet. Waarschijnlijk.
Het kon eigenlijk niet, maar het werd gedoogd.
Door één iemand? Of wisten de gasten dit ook?
Nou, ik denk de vaste bezoekers wel. Je voelt het natuurlijk dat op het moment dat je net wil gaan juichen en dansen...
En je denkt...
Je voelt natuurlijk dat je als een soort gaskamer, maar dan met poppers, dat je dat over je heen krijgt. Ja, die mensen waren natuurlijk verbouwereerd. Nou, en dat soort fratsen, dat was daar schering en inslag.
Dat hoort ook bij reven is leven.
Ja, dat zeker.
Hoezo komt het? Kijk, we moeten niet sowieso drugs
verheerlijken.
Maar hoe komt het dat drugs en reven zo goed samengaan? Of hoezo gaat dat vaak?
Dat is heel
samen?
Logisch. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden al sinds jaar en dag. Sterker nog, ecstasy is natuurlijk voortgekomen uit de beginperiode van de house. Dat was onlosmakelijk met elkaar verbonden. En tot op de dag van vandaag, 25, 30 jaar later, nog steeds. En waarom is dat dan? Ja, net als met alcohol. Mensen willen in een bepaalde staat van euforie, van plezier, van in het geval van ecstasy misschien zelfs liefde.
Maar als het goed is, moet de muziek dat toch... Als het goed is, is dat jouw taak als DJ om de boel... Toch? Dat is wat een DJ doet.
Dat is heel naïef en utopisch verhaal wat jij nu schetst. Het is natuurlijk...
maar ik bedoel meer, zeg maar.
Natuurlijk kan je nuchter op een feest staan. Is geen enkel probleem. Er zijn genoeg mensen die zonder drugs en drank ook een leuk feestje kunnen hebben. Maar mijn ervaring, als ik er een percentage op log mag laten... 80% van de mensen gebruikt of alcohol of drugs of een combinatie als ze op een housefeest staan.
Wauw.
En is dat raar? Nee, want dat is over de hele wereld al 30 jaar het geval. En het draagt bij aan de feestvreugde. Nogmaals, mensen worden losser, hebben het meer naar hun zin.
En waarom dan bij dance? Waarom niet bij gewoon in een... Dan zou het in een... Als je zegt, van het heeft te maken met in een staat van...
Zou
het
in de pop en rock scene en zo ook zo moeten zijn?
Ja, waarom
dat weet ik eigenlijk niet
leven?
Of dat zo is. Of daar evenveel drugs gebruikt worden. Ik denk wel minder. Ja, waarom dat dan zo met die dance? Ik denk toch dat het wat met die beats te maken heeft. En de sfeer in het algemeen op een dance event. Dat zich wat meer leent voor drank en drugsgebruik. Nou ja...
Duurt ook langer vaak, toch? Het zijn langere...
Ja, en qua drankgebruik... ik denk dat op hardrock dingen en zo, het daar meer drank is.
En jij doet niet drugs? Jij gebruikt geen drugs?
Nee, heb ik nooit gedaan.
Oh nee?
Nee.
Terwijl je toch in dat reven leven
zit. Sterker
nog,
niemand gelooft het ook, behalve mijn naaste.
Ja.
vanwege mijn toch wel vaak bizarre uitspattingen in interviews en zo.
Ja.
Dus het is een beetje moeilijk te geloven. Ja, die gasten wel helemaal doorgesnoven zijn. Maar het is niet het geval. Het is altijd...
Gewoon heel veel drank.
Ja, heel veel drank. Ja. En, ja, een beetje te veel. Maar ja, het is tegenwoordig wel wat beter onder controle. Want het was op een gegeven moment wel een beetje... liep het een beetje uit de hand.
Ja.
Het is een beetje te veel reven is leven.
Ja, dat is natuurlijk wel zo. Want dit leven wat je omschrijft... Zeg maar, het reven is leven... is ook een vrij ongezonde manier van leven dan. Of...
Ja, nou, dat ligt, het is natuurlijk nooit goed, het nachtleven überhaupt in het algemeen. Maar de mate van compensatie, wat ik net al aangaf door de week, mm-hmm. is wel een hele belangrijke factor. Als jij ook door de week gewoon geen maat weet te houden en doorslaat, ja, dan is het wel snel afgelopen natuurlijk met je gezondheid. En daarom vallen ook wel heel veel mensen van mijn leeftijd de laatste jaren uit de jaren 90. Mm-hmm. Die dat wat minder onder controle hebben kunnen houden. Die vallen toch wel met bosjes neer om mij heen. Met TIA's en hartaanvallen en hoge bloeddruk en allerlei.
Maar ook, dat zat ik namelijk ook over na te denken. Je hebt natuurlijk Avicii gehad, die zelfmoord heeft gepleegd. Ineens kwamen allemaal DJ's te spreken over de werkdruk. Wat lang een soort taboe was, denk ik.
Ja, ja.
Hoe is dat bij jou? Is dat, en hoe kan, je zit hier stralend. Nee, maar hoe kan het dat die DJ's allemaal zo bij bosjes op een gegeven moment?
Afhaken. Hartwell is natuurlijk ook even ertussenuit geweest. Een
is
paar
dat
jaar.
Afhaken of is het?
Uiteindelijk als je mee stopt is het natuurlijk een vorm van afhaken. Noodgedwongen stoppen, zo zou je het ook kunnen noemen.
Is de werkdruk, maar is het afhaken klinkt zo van je geeft het op? Of is dat?
Nou, weet je wat het grote verschil is tussen die jongens die jij net noemt, die nu met die werkdruk zitten en het allemaal moeilijk aankunnen. Mm-hmm. En mijzelf, dat is dat het in mijn geval allemaal een stuk ontspannender verliep. Het was nog geen miljoenenbusiness. Er is nu natuurlijk, ze hebben een marketing management team om zich heen. 30, 40, 50 man werken er voor die jongens. En die moeten wel allemaal vreten en aan het werk gehouden worden. Dus er staat een enorme druk op die jongens om te presteren en te blijven presteren.
Nou, en die documentaire van Avicii heb ik gezien. En dan wil die Las Vegas afzeggen. En dan zegt die man, ja, maar dat is miljoenen.
Ja.
Het gaat gewoon over miljoenen. En je hebt allemaal mensen. Dat soort druk had jij natuurlijk minder toen.
Een stuk minder, want
back in the days.
Als ik naar Las Vegas ging of Colombia, dan had ik een afterparty een paar uurtjes en dan kon mijn boekingsagent mij niet bereiken. Die wilde dan dat ik de volgende dag mijn vliegtuig naar Canada wel zou halen en zo. Mm-hmm, mm-hmm. Dus die belde dan dat hotel en daar zat ik dan niet meer. Dan zat ik in een heel ander hotel in Las Vegas en dan was ik daar met een aantal mensen aan het afteren. En ja, het was gewoon een hele andere tijd. Het was meer uitgaan, waarbij ik dan toevallig de plaatjes opzette. En ja, die druk die de jongens nu voelen, ik kan me er wel wat bij voorstellen hoor. Want ze zitten de hele dag in de studio en daarnaast moeten ze de hele wereld rondvliegen. En het is heel veel verantwoordelijkheid. En dat geeft extra stress en druk. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat je daar eerder onder bezwijkt. En bij mij was het toch allemaal wat meer loszand.
Lol.
Lang leven de lol.
Is ook reven is leven. Zou je ook kunnen zeggen dat, want je, Als ik naar jou kijk en allemaal dingen hoor en zo, je hebt geen relatie. Door de week lekker uitslapen. Keihard werken. Dat vond ik ook opmerkelijk. Dat je speelt dus allemaal in Las Vegas, maar ook in restaurant De Twee Provinciën in Haren. Dus dat doe je ook gewoon. Je gaat gewoon overal heen.
Ja.
Ik hoorde ook ergens dat je zei, het maakt me niet uit of het voor 80 man is of 20.000 man.
Nee, dat is ook echt zo.
Is het ook dat je gewoon heel erg van vrijheid houdt?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben ook een beetje, ja, en vrijheid is wel het juiste woord. Ik ben anti-doorgeslagen regelgeving, zoals dat momenteel een beetje het geval is. Hè? Paarse krokodilverhaal, alles wordt je opgelegd, Big Brother's watching you. Dat trek ik al helemaal niet. Te veel overheidsbemoeienis. Ik ben een vrije vogel, dus dit leven wat ik leid past perfect. Het had niet beter gekund bij mijn levensstijl. En ik had me geen ander en beter leven kunnen wensen dan hoe ik het nu de afgelopen jaren.
En hoe zorg je ervoor dat het niet onverantwoordelijk wordt? Want bijvoorbeeld wat je zei over die mensen die allemaal in de jaren 90 ook zo vrij waren en dan nu hersenbloedingen, weet ik veel wat allemaal. Dat heeft ook, je moet ook verantwoordelijkheid nemen. Je moet ook voor jezelf zorgen en zorgen dat je niet grenzen overgaat of grenzen van anderen.
Ja, je moet op een gegeven moment inderdaad wel pas op de plaats maken en in ieder geval jezelf analyseren wat je fout doet en in welke mate je dat kunt veroorloven zonder dat te compenseren. En als je wel gaat compenseren, zoals ik op een gegeven moment, was ik 30 kilo te zwaar en ik kwam bij mijn huisarts en die zei, Jezus, wat zie jij eruit met je dikke plofkop. Zei die letterlijk een huisarts op de wallen. Dus die was al wat gewend natuurlijk met die junks de hele dag over de vloer. En die zei, hij zegt, nou, je moet nog doorgaan zo, dan ben je over 10 jaar dood. En dat was een eye-opener voor mij. Toen heb ik mijn leven, althans door de weeks, radicaal omgegooid.
Ja.
Ben ik door de weeks gestopt met die gekkigheid, want ik ging in het begin ook door de weeks nog gewoon door. Met mijn weekend perikelen, zeg maar. En dat heb ik toen om weten te draaien. Ben toen gezond gaan eten, gezond gaan leven. En houd ik tot op de dag van vandaag nog steeds vol. En dat scheelt wel een heleboel. Even nog, ook trouwens, terugkomend over die twee provinciën en die barretjes, restaurants.
Ja.
Ik ben dat altijd blijven doen. Ook toen ik 5 jaar achter elkaar op Sensation stond en eigen stage Mysteryland en Dance Valley. Altijd ben ik die kleinschalige dingetjes blijven doen in
Waarom?
Achtertuinen van mensen. Omdat ik daar vandaan kwam als 17-jarige jongen, ben ik begonnen in bar dancings en grand cafés. En ik heb nooit dat onderscheid gemaakt dat Sensation belangrijker is dan de achtertuin op een verjaardag. Omdat die mensen het misschien nog wel leuker vinden dat ik er ben. En ik het daar net zoveel naar mijn zin heb vaak. Sterker nog, vaak nog meer dan op een groot festival.
Dus die
kleinschalige dingen ben ik altijd blijven doen. En raad eens wat, daar ben ik nu in deze tijd super blij mee. Omdat al die clubs en grote discotheken failliet gaan.
Ja.
En die kleinere dingen, private events, gemeen goed worden en steeds belangrijker weer in deze tijd. Je ziet dat het heel erg verschuift naar kleinschalige dingen. Grote discotheken krijg je bijna niet meer vol op wekelijkse basis. Dus buiten het festivalseizoen op gaat het weer steeds meer die kant op. Grand cafés zijn eigenlijk de nieuwe clubs en discotheken in heel veel gevallen. Zeker in de provincie. Dus ik ben blij dat ik dat toen die tijd nooit heb te arrogant voor ben geworden. Dat ik zei,
Keer dan nog maar eens terug.
Ja. Dan zeggen ze, dan hoef je ook niet meer.
Nee.
Dus nu doe ik dat nog steeds volop en steeds meer.
Wat goed.
En het is heel eerlijk, het is vaak zo gezellig met 100 man, 200 man, 300
man. Waarom word je DJ? Is dat, je houdt van muziek, kan me voorstellen. Wil je mensen vermaken?
Bij mij is er wel één heel groot verschil qua insteek waarom ik DJ ben geworden en ben ten opzichte van een heleboel andere DJ's die bekend zijn.
Oh.
En weet je wat het is?
Zoals Tiësto? Nee, ik weet niet.
Zoals bijvoorbeeld.
Weet ik niet.
Nou, dat is echt een dingetje. Ik ben namelijk een DJ die, geloof het of niet, geen muziekfreak is. Ik heb wel bepaalde voorkeur qua stijl, qua house. Maar ik ben niet echt een muziekfreak. En heel veel DJ's van nu, die worden DJ in een bepaalde stijl. Een bepaalde techno-DJ is heel bekend om zijn techno. En die houdt ook met hart en ziel van zijn muziekstijl. Dat heb ik niet. Ik ben meer een draaifreak dan een muziekfreak.
Mm.
Dus ik ben vrij flexibel qua sound. Ik heb wel mijn grenzen, maar bepaalde kaders. Maar ik ben wel flexibel qua sound. Als ik op een bruiloft sta of een verjaardag of een festival, dan weet ik me wel heel makkelijk aan te passen. En dat is dan ook mijn sport. Dus de tent op zijn kop zetten, links of rechtsom, met mijn draaien, met mijn stijl, dat is eigenlijk mijn opzet. De tent op zijn kop zetten, voor welk publiek ik ook sta. Dus dat geeft aan dat ik echt een draaifreak, een DJ-freak ben.
Je wil echt die boel opzwepen.
Ja, het is mijn sport. Echt, het is mijn
en dan
sport.
Hopen dat ze niet allemaal aan de druk zijn en dat het door jou komt.
Ja.
Dat ze ineens heel veel liefde voelen.
Dan heb ik natuurlijk wel een inkoppertje. Als iedereen kats van de kaart is,
dan
is
het makkelijk. Je werkt ook niet zo goed te doen natuurlijk.
Nee.
Voel je zo'n zaal aan? Hoe werkt dat?
Ja, want nogmaals, het is niet zo dat ik een voorgeprogrammeerd setje draai en de mensen moeten het maar pikken, want ik wil mensen zo nodig opvoeden. Terwijl iedereen stilstaat en ik blijf bij mijn standpunt.
Ja.
Daar valt ook wat voor te zeggen hoor. Als je een DJ bent en je wordt geboekt om een bepaalde stijl en daar hou je aan vast. Heel logisch.
Mm-hmm.
Maar als ik een zaal binnenkom, dan lees ik de zaal. Ik kijk naar het publiek, kijk hoe oud ze zijn. Ik kijk wat voor soort mensen het zijn. En dat is heel moeilijk uit te leggen hoe je dat dan ziet. Maar ik zie dat. En dan schat ik dat in, dan analyseer ik dat en daar speel ik daarop in om die mensen in zo'n kort mogelijke tijd allemaal op de dansvloer te krijgen en uit hun dak te laten gaan.
Ja.
Dat is echt mijn ding en waar ik voor sta.
Nou, je hebt natuurlijk dat cliché wat vaak wordt gezegd. Oh, een DJ komt aan, hij kan net zo goed zijn USB-stick erin en doen. Toch, je hebt wel eens van die filmpjes dat dan iemand zo.
Ja, nou, dat gebeurt steeds vaker. Ik kom ook heel vaak jonge jongens tegen nu die een premix, zo heet dat dan, op hun USB-stick hebben staan. En hoe vallen ze dan vaak door de mand? Omdat ze net iets te veel zo staan met hun handen in de lucht.
Dat kan hem niet. En jij hoort de overgang.
Terwijl de overgang bezig is. Dus de oplettende kijker en luisteraar, die heeft dat wel in de gaten. Maar ik maak dat zo vaak mee.
Oh ja?
En ik zou het niet over mijn hart kunnen krijgen. Ik vind het echt beschamend. Het is ook beschamend voor het ambacht en het vak.
Het is echt een ambacht natuurlijk,
Ja. Dat tenminste,
het is een skill.
Een old school motherfucker als ik, die ziet het nog steeds zo. Ook al is het nu belachelijk makkelijk geworden allemaal met de huidige apparatuur. Die Pioneer consoles. Ik bedoel, mijn zusje van 4, die oefent 1 week en die kan ook mixen. Je zet de sync-knop aan en de tempo staat gelijk. Dus het gaat helemaal nergens meer over hoe makkelijk het is geworden. En daarom zeg ik ook altijd in heel veel interviews, daarom tegenwoordig meer DJ's als werklozen. Omdat het zo makkelijk, absurd makkelijk is geworden.
Hoe zorg je ervoor dat je niet verbitterd raakt door dit soort dingen?
Door gewoon mijn eigen ding en stijl aan te blijven houden en mij te onderscheiden van heel veel van die jongens die wel een premix opzetten. En die daar vaak wel mee wegkomen, hoor. Ik bedoel, er zijn settings. Ja, daar kan je prima een mixje van een andere bekende DJ inprikken en daar de held zijn. Maar toch, op lange termijn en als je op verschillende plekken komt, zul je dat niet vol kunnen houden en blijf je daar niet mee wegkomen.
En je wordt ook niet beter, want je leert niet je te
precies
ontwikkelen.
En ik vraag me af, wat is de lol eraan als je zo'n... Ja, natuurlijk, je krijgt je geld voor het niks doen en je lacht misschien je lul uit je broek om die reden. Maar met liefde voor DJ heeft het niets meer te maken. Nee. En nou heb ik misschien een beetje een oldschool insteek wat dat betreft. Maar dat is wel de manier waarop ik het leuk vind om te draaien en het naar mijn zin heb en het al zo lang volhou. En me nogmaals onderscheidt van de gemiddelde DJ.
Ja.
En verbitterd en gefrustreerd, dat ben ik nooit geweest. Nee. Wel soms tikkeltje jaloers.
Oh ja, en boos. Je kan ook boos worden, toch?
Ja, ik kan boos worden. En
moet je daarna weer je excuses maken?
Dan moet ik daar. Ja, ja, ja. Maar dat is...
Wel emotioneel. Je bent wel een emotioneel iemand, toch?
Of... Nou, voornamelijk als ik gezopen heb.
Oh ja?
Ja.
Omdat je het in het dagelijks leven wegdrukt, of?
Ik onder druk en in toom weten houden.
Hmm.
Dus ik word wel vaak... Nou, ik kan niet tegen onrecht. Dat is eigenlijk kort samengevat wat het is. En dan wil ik in de bres springen, hè, bij situaties. En door de week weet ik me dan te beheersen. En dan denk ik, laat het maar. Dus ik ben heel goed in tot 10 tellen. Ondanks dat ik, als ik onrecht ervaar, tussen beiden wil komen. En in het weekend, ja, dan gaan natuurlijk alle remmen los. En dan, dan wil ik nog wel eens uit de
dan voel je ook meer jaloezie dan.
Ja, dan komt dat gevoel van onrecht. Dat gaat zich dan vertalen in... hoe moet ik dat uitleggen? Dan kan ik me niet meer beheersen en dan moet ik er wat van zeggen. En dan ga ik dingen roepen en zeggen. Ja. Die dan misschien wel een grote kern van waarheid zitten. Maar die ik dan in nuchtere toestand veel subtieler had verwoord.
Inderdaad.
Waardoor het anders zou overkomen. Kijk, als ik dat respect the skills en...
Master of the wheels of steel.
Als ik dat op een nuchtere manier door de week, bijvoorbeeld hier, gewoon normaal had uitgelegd waarom dat zo zou zijn,
ja,
dan was dat natuurlijk nooit zo'n ding geworden.
Nee, maar het is ook manier... grappig, omdat je zegt het heel serieus.
Ja.
Respect the skills.
Ja. Kijk, zelfs jij kan het niet serieus zijn. Ik ook niet meer. Als ik het nu na moet doen, dan moet ik er ook bij lachen.
Het is gewoon grappig als iemand zichzelf zo serieus neemt, toch? Ja. Hey, ik wou nog even 2 dingen doen voordat ik hem afrond. Want er waren dingetjes waar ik het over wilde hebben, maar een beetje vergeten ben. Wat is het is dus deze week ADE. Wat is ADE precies voor de mensen die niet weten? En wat vind je daarvan?
Nou, kort samengevat, het Amsterdam Dance Event.
Daar staan de letters voor.
En het is een wereldwijde gathering. Hè? Ik weet niet, even het Nederlandse woord.
Samenkomst.
Samenkomst van DJ's en producers vanuit over de hele wereld. Die hier naartoe komen als een soort muziekbeurs om zaken te doen, om te onderhandelen. En ondertussen in de avonduren ook nog de feestjes mee te pakken natuurlijk.
En het is echt een groot ding, toch? Het is echt.
Het is volgens mij... Er zijn wel een aantal grote nieuwe bijgekomen, hoor. Dus dan boekt het altijd wel wat aan kracht in, hè. Ook sowieso als Nederland zijnde zijn wij natuurlijk niet meer de heer en meester of de hegemonie. Is niet meer alleen dat Nederland nu het nummer 1 partyland is. Dat is zo hard gegaan de afgelopen jaren dat landen een inhaalslag hebben gemaakt. Wij waren de eerste met grote festivals en de eerste met grote DJ's wereldwijd. Alleen, ja, er is nu toch wel een wereldwijde inhaalslag gaande.
Nou, en clubtechnisch gaat het ook niet zo lekker, toch? Want bedoel, als jij vertelt over de IT, dat heb je niet meer.
Nee.
Waarom is dat niet meer?
Ja, dat is een combinatie van factoren, een samenloop van omstandigheden. Wat ik zelf denk, wat je erop los kan laten, de wereld is natuurlijk veranderd, gedigitaliseerd. Jongeren hoeven niet meer de deur uit om een meisje of een jongen te scoren. Dat kan allemaal via je app, via Tinder. Dus die functie is al een beetje vervallen. Vervolgens hebben vooral een jongere generatie veel minder geld om uit te gaan.
Ja.
Omdat ze meer geld aan andere dingen moeten besteden. Zoals bijvoorbeeld hun telefoon en weet ik veel wat allemaal. Er is minder geld onder jongeren. Dan heb je natuurlijk nog dat drank- en rookverbod. Of dat drankgebeuren wat naar, wat is het, 18 of 21 is gegaan. Waardoor jongere tieners, op je 16e, 17e begin je vaak met uitgaan. En discotheken moesten het altijd hebben van de jongeren. Dus ja, die generatie van nu, die gaat niet meer 5 nachten in de week op pad. Zoals
en
de
corona
mensen uit
is er nog eens overheen gekomen. Waardoor ze klaslaatst in de Parool dat,
ja, absoluut,
dat heel veel kroegen en clubs, die moeten ze opvoeden. Ja. Omdat ze gewoon niet meer weten.
Ze zijn helemaal doorgeslagen.
Ze zijn helemaal doorgeslagen.
Maak het ook mee. Ik kom daar aanlopen bij zo'n Grand Café waar dan jongeren. En dan liggen ze letterlijk om 11 uur 's avonds, liggen ze al in de grote spartelen. Ja. En dan vol verbazing zie ik dat aan. Dat heeft
rustig
inderdaad
aan
die coronatijd.
Reven is leven, maar met mate.
Ja, je moet wel. Reven is ook blijven leven. En
dat is er wel een mooie.
Dan moet je wel enigszins pas op de plaats maken natuurlijk.
Ik wil even kijken of we een kort antwoord op de vraag kunnen. Dat doe ik altijd als laatste. Is reven leven? Nou, dat is zeker zo. Jij bent toch het levend voorbeeld van dat reven leven is.
Ik denk het wel, ja.
Maar reven is, dus de lekkerheid zit hem in de muziek, beat.
Ja, ja.
Samenkomst van mensen, dat is natuurlijk ook belangrijk. Je maakt veel avonturen mee. Doe het met mate. Laten we dat er toch ook even bij zeggen. Ja. Toch, ja, dat doe jij ook. Want anders ga je,
anders ga je eraan onderdoor.
Anders ga je eraan
maar
onderdoor.
Inderdaad, sociale aspect heel belangrijk. Toch nog steeds natuurlijk. En vooral ook de lol en het lekker dansen op goede muziek. Er zijn nog genoeg, hè, mensen van mijn leeftijd zeggen vaak, ja, het is niet meer zoals het was. Ben ik wel met ze eens. Die gouden jaren 90, dat was ook
iedereen die ouder wordt.
Een totale gekte. Maar inderdaad, ik zeg daar vaak tegen die mensen, het is wel een generatiekloof. Ik zeg, want die jongeren van nu, die hebben het ook op hun manier weer naar hun zin. Maar objectief gekeken naar de clubs van toen en de clubfeesten en de clubavonden van toen ten opzichte van nu.
Mm-hmm.
Ja, dan moet ik wel eerlijk bekennen ook, omdat ik nog steeds net zo vol draai, dat geen fractie meer is op dit moment van
wat het was,
de clubleven van toen.
Dus
dat
het is
wel
fijn dat
zeggen.
Niemand meer poppers in de rookmachine doet. Ja. Ja. Maar het is wel jammer dat, zeg maar, dat soort plek. Ik zag ook,
ja,
ik zag een serie en toen ging het over Studio 54 in
New York. Ja.
Ja, ik dacht echt, waarom hebben we dat niet? Dat,
moet
gewoon
dat was
weer
eigenlijk een soort Amerikaanse it toen,
ja,
die tijd.
Ja. Dat kunnen we toch gewoon opzetten weer?
Dat zou je denken, maar dat is al regelmatig geprobeerd.
Kan jij dat niet doen? Een paar van die Alfa Romeo's verkopen en dan koop je een pand in Amsterdam. Ja, en dan,
ja. Nou, er moet eigenlijk wel wat meer extravagantie terugkomen.
Ja.
Vandaar ook dat ik mijn eigen festival voor het eerst in 30 jaar ben begonnen. Dus dit jaar voor het eerst It versus Roxy Festival op Thuishaven. En daar proefden mensen, zeiden ze voor het eerst weer die extravagantie, die gekkigheid waar alles kon, alles mocht. En gelukkig was het zo'n succes dat ik 15 april de volgende editie heb. En dat is ook weer een vleugje van.
Zit je nou reclame te maken in mijn pot? Nee,
jij? Van jou verwacht ik in ieder geval 1000% zeker van de partij.
Oh, nou en of. Als er, maar dan moet er wel, zeg maar, de old school vintage house gedraaid worden.
Alleen maar, want alleen de DJ's die toen daar in de Roxy en de It draaiden, die draaien daar. Dus je krijgt, wordt aan alle kanten verwend.
Oh, leuk. Ik ben erbij. Dank je wel dat je was. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, ik ben er echt bij. Dank je wel, DJ Jean. Vind je Peptalk nou leuk? Dan kan je 5 sterren geven op je favoriete podcast-app. En zeg het voort. Ik zit dus op TikTok sinds kort.
Oh.
Pepijn_Schoneveld. En dan kan je filmpjes zien van het gesprek onder andere. Ja, lieve luisteraar, voordat je verder gaat met je leven nog heel even dit. Ik was namelijk in de aflevering vergeten te zeggen dat ik er heel even tussenuit ga. Want ja, ik kan niet altijd op dit niveau blijven presteren. Dus ik ben er even een maandje tussenuit. Maar woensdag 16 november ben ik weer terug. Daag!